De vorige keer waren wij terechtgekomen in openbaring hoofdstuk 17... bij dat mooie plaatje, dat geweldige schilderij van die dame, zeg maar die madame, op een scharlakenrood beest, dan wel zittende op vele wateren. Ik herinner me ineens dat als je in het computerprogramma, bijbelstudieprogramma wat ik gebruik tegenwoordig, als je daar commentaar zoekt, een tekstverwijzingen enzovoort bij dat begrip Babel of Babylon, dan krijg je wat commentaar over een stad uit de oudheid, Genesis 10 of 11, wat het mag, Genesis 11, 10 al trouwens, gebouwd door Nimrod. Het Babel van Nebukadnezar in de dagen van Daniel enzovoorts. En zo nog een enkele en dan stelletje schriftplaatsen. En dan de laatste variant is die van Babel figuurlijk. Dat wil zeggen overdrachtelijk. En dan krijg je de verwijzing naar Openbaring 14. Want daar stond hij toch al? Ja. Openbaring 14, Openbaring 17 enzovoort. Zo van, dat is niet letterlijk Babel. En ik heb u gezegd, het is tamelijk onuitroeibaar. Heb ik nog geprobeerd bij het zoeklicht, maar met alle respect voor het zoeklicht, anders zou ik dat helemaal zelfs al niet noemen. Maar het probleem is dat ook waar men zegt dat je die profetie letterlijk moet lezen en dat het gaat over de wederkomst van Christus hier in Openbaring en dat het allemaal nog moet plaatsvinden enzovoort, maar je, en allemaal letterlijk is, en bij 144.000, dat is ook allemaal letterlijk 144.000 enzovoort, en dan kom je bij Babel en dan is het ineens Rome. Althans, bij de Giliasten, waartoe wij ons dan toch rekenen, gemakshalve, maar dan heet het ineens Rome. En ben je bijvoorbeeld bij de Jehova's getuigen, die dus ook geloven in een letterlijke openbaring van een koninkrijk van Christus, overigens. Althans, dat beweren zij van harte, dus vooruit er maar weer. 144.000, dat is iets problematischer, maar toe maar. Maar dan komt het over Babel en dan zeggen ze dat is Jeruzalem. Ja, ze hebben er van alles voor, maar
niet steekhoudend.
Nee, niet steekhoudend, dat wil zeggen niet letterlijk Babel. En dan ben je het verhaal dus echt weer kwijt. En aan de andere kant heb je datzelfde probleem eigenlijk ook op iets ander niveau, maar het is uiteindelijk eenzelfde probleem. Namelijk als het gaat in Openbaring 13 over dat beest met die 7 hoofden, 10 hoornen, wat het maar was, een paar del gelijk en weet u wel die, dat beest, en daar staat er dat 7 koppen en er was een kop die was tot de dood toe verwond en die werd dan genezen enzovoort. En dan roept men ook zo, zonder nadenken, Rome. En ook Rome. En ja, ik vind dat erg vervelend, maar ik zeg het nu, ik heb dat natuurlijk ook al eerder gezegd, maar ik zeg het toch maar weer een keer. Het is een misverstand, ook dat is Babel. Zij het dan, dat in Openbaring 13... wij van doen hebben met die kop die weliswaar voor Babel staat, maar dan toch meer specifiek voor het rijk van Alexander de Grote. Uit de reeks. Ik heb u dat uitgelegd, ik heb u dat voorgehouden, ik heb de schema's laten zien. Wie er nog een wil hebben, dat kan. Zit wel in mijn tas ergens nog. Het schema van al die wereldrijken. Het gaat over dat oude rijk met Babel als hoofdstad. Dat was dus inderdaad dat van Nebukadnezar, maar ook dat van Kores de Perziaan, met de naam uit Daniel 6, Kores de Pers. Want die had nog steeds Babel als hoofdstad van zo'n Medo-Persische Rijk. En inderdaad ook Alexander de Grote, de man van het Grieks, dan wel Macedonische Rijk, maakte Babel tot zijn hoofdstad, dat was van meet af aan ook inderdaad de bedoeling. En dat is hem ook gelukt, alleen dat heeft hij zelf niet overleefd. En ik zeg altijd laconiek, en tot vandaag weet men niet precies waaraan de man overleden is. Men zegt het zal wel geweest zijn, het bandeloos leven. Maar ja, dan zeg ik, ja, maar het was geen rockster, hoor. Bovendien, die worden altijd nog 52, heb ik vandaag gehoord. Ik had nog nooit van die man gehoord, jij wel? Oh, goed, ja, oké. Nou ja, waar ik het ook over heb, hij is dood. Dus ze weten nog niet waaraan. Nou, dat weten wij natuurlijk wel. Je weet waaraan rocksterren doodgaan, dat hoort nou helemaal zo. En als ze niet vanzelf doodgaan van de drugs en al die dingen, dan is het omdat ze zelf van het dak springen. Zo. Hè? Zoals de man zong. Kom van het dak af. Moet dat er allemaal weer uitknippen, mensen. Want ik, dit kan echt niet. Het is geen taal voor een christen. Maar ja. Ja, dat heb ik ook al meegemaakt. Of van een microfoon. Die dan onder spanning staat. En zo heb ik allemaal al meegemaakt. Ja. Ik heb zelfs alles meegemaakt. Ik weet nog dat het was in de muziektent daar. Ik geloof niet dat die er nog is. Maar we hebben er met de tent ook gestaan trouwens. Hadden wij een openluchtsamenkomst, moesten wij spelen. Enzovoorts. En voordat het begon, gingen al onze instrumenten, naar de meeste, in rook op. Omdat de man die de stroom moest aansluiten, had er de 380 volt opgezet. In plaats van 20. Spulletje. Niet. Ik kon het niet tegen. Dat was vooral onze goedkope zooi die we bij ons hadden. Want ja, ook dat was evangelisch. Dus het is allemaal heel goedkoop allemaal. Moet dat, hè? Dat weet u toch. En dat ging allemaal in rook op. Alleen ik heb er een vermaak in te zeggen dat mijn orgeltje en mijn versterker niet in rook opgingen. Want het was dan iets duurder, dat spul. En die, dat is eerlijk waar. En terwijl het andere spul om rook, in de brand ging, kon ik de stekker eruit trekken. Zodat het voor mij dat bleef. En daar hebben we toen op gespeeld. Dan vraagt u straks, hoe hebben jullie die samenkomst dan gedaan, de open lucht? Perfect. Met andere woorden, kost een paar centen meer, maar dan heb je ook wat. Nou, goed. Dat weer gehad. Maar, toen maar. Maar waar we mee van doen hebben, is met die Alexander de Grote, die inderdaad wat eigenaardig aan zijn eind kwam. En we weten het officieel niet, maar wij weten het wel. Natuurlijk weten we dat wel. De Heer had gezegd hoe lang het zou duren totdat Babel hersteld zou worden in de koninklijke waardigheid, koninklijke luister, als hoofdstad van het wereldrijk dus. En hoe dan ook, die tijd was nog lang niet om. Toen. En in later eeuwen hebben anderen geprobeerd, precies hetzelfde. De laatste was een meneer Hussein. Maar ja, zo heet het allemaal, geloof ik maar. Saddam Hussein. In zijn dagen werd Babel gebouwd, net als in de dagen van Nimrod. Ik ben er niet geweest, maar ik ken mensen die hebben het ogenblikkelijk bezocht. Dat was kort in de 80e jaren dat gebeurd is. En het is in de 70e jaren al is eraan gebouwd. Het staat er nog grotendeels, maar het is nog niet de hoofdstad van de wereld. Maar dat gaat het wel worden. Dat wel. En dat weet je zeker omdat het gewoon in de Bijbel staat. En daarna zeg ik, want dat vind hecht ik ook aan om dat te zeggen, maar ik heb het ook nooit anders geleerd, hoor. Babel in Openbaring is, mijn vader heeft het nooit anders verteld. Babel in Openbaring is gewoon Babel. Het is niet Jeruzalem, het is niet Rome. Dat kun je wel denken, maar dat is niet zo. Kun je wel zeggen, maar het lijkt er vandaag veel op. Ja, dat kan wel zijn. Maar je komt er niet mee weg als je je Bijbel bestudeert. Want Babel is gewoon letterlijk Babel. Waar nog bij komt, dat heb ik je ook al vorige keer gezegd, dat wij dan toch hoofdstukken hebben, complete hoofdstukken in het Oude Testament, die spreken over de ondergang van Babel, en die hoofdstukken zijn echt nog niet vervuld. Dat moet nog gebeuren, is nog nooit gebeurd. Babel is nog nooit verwoest geworden. Verrenoveerd heet dat in half Gronings. Verrenoveerd. Hè? Dat is toch Gronings? verruineerd. Ja, dat heet verruineerd. Maar verruineerd is natuurlijk veel makkelijker. Verruineerd. Verruineerd. Het is in verval geraakt. De mensen zijn eruit weggetrokken. Het stond leeg. Toen hebben sommigen gedacht, hé, maar we hebben nog stenen nodig, want we gaan, nog eens, we gaan ergens anders wat bouwen. Onder Seleucus. Seleucus, ja, de stad werd gebouwd, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar toen hebben ze stenen, hebben ze het oude Babel, hebben ze gebruikt als steengroeven. En zo zijn ook de stenen daar verdwenen. Die konden wel hergebruikt worden. Bovendien, in Mesopotamië heb je gebrek aan stenen. Ja. Net als in Nederland, we hebben de hunnenbedden. Maar die stenen mag je niet meer jatten. Als je ze in je tuin hebt liggen, nou ja, dat is gewoon terecht. Dat heeft je heeft pa gedaan, of je grootvader, of opoe, wie het maar gedaan heeft. Maar verder, nee, je mag ze niet weghalen. En veel meer stenen hebben we niet. En Mesopotamië, dus ook zoiets als de Betuwe bij ons, met twee stromen land, met de Rijn en de Waal, of wat was het, de Maas nog. En stenen heb je, dan steenfabrieken, maar dat zijn tichelen, dat weet u toch, hè? Ja,
niet.
Tichelen. En daar dankt Babel in zijn oorsprong aan, haar oorsprong aan, volgens Genesis 11. Want daar hebben ze het tichelen strijken uitgevonden. Het maken van bakstenen. En dat is sindsdien in heel de Bijbel de uitdrukking van religie. Nou ja, van eten van de boom der kennis is goeds en is kwaads. Van het hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. De dingen glad strijken. De dingen goed praten, mooi praten enzovoort. Pechtold, hadden we het al over Pechtold gehad vanavond? Nee? Oké, vanaf nu dan. De dingen mooi praten en glad strijken enzovoort. Kortom, al je principes aan de kant en je wordt pragmatisch. Daar kan de man geen bezwaar tegen hebben tegen wat ik nu zeg. Hij moet vereerd zijn dat ik hem noem. Alle principes aan de kant enzovoort. Weg met de christenen in elk geval. Maar goed, alle principes aan de kant en we praten het allemaal een beetje goed enzovoort. En we gaan ten onder aan van alles en nog wat, maar dat moet allemaal. Dat hoort zo, want we moeten toch vooral openhartig zijn en de grenzen open hebben. En we moeten ons aanpassen aan de omstandigheden. Kortom, we besturen niks, we laten het gewoon gebeuren. Ja, inderdaad, vooral de knecht komt ook binnen. En dan zijn wij Sinterklaas. Nou goed, zoiets. Maar goed, dat is alles gladstrijken. Alles, en alles egaliseren. Dit is toch, hè? Ik hoorde Johnny Jordaan nog zingen. Met alle respect voor zijn plaat. Die we in de handel hebben trouwens hier. Met geestelijke, heb ik u dat al verteld of niet? Hè? Met geestelijke muziek van Johnny Jordaan. Die, eerlijk, heel erg goed. Maar één lied heb ik bezwaar tegen. Maar één, maar echt maar één. En het is, in de hemel zijn we allemaal gelijk. Want dat is niet een christelijk ideaal. Dat is een socialistisch ideaal. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar dat is nu al niet. Maar we zijn niet in de hemel allemaal gelijk. Want de een kreeg 10 steden en de ander maar enzovoorts. Het is niet allemaal gelijk, nee. Dat is ook een idioot idee dat dat een ideaal zou zijn, allemaal gelijk. Je moet er toch niet aan denken. Hè? Even dan. Nee, moet je niet. Nee, moet je niet. Dus met excuses voor dat ene lied. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar die tekst die... Ja, of allemaal Zwarte Piet, dat zou je toch ook niet willen. Of allemaal Sinterklaas. Nou, op de Schelling doen ze dat, geloof ik, maar de rest... Nou ja, laat maar zitten. Toen maar. Nee, Babel is gewoon letterlijk Babel. En het is historisch ook volkomen logisch. Wat wij namelijk vinden, is dat de geschiedenis van de volkeren meervoud. Niet van de mensheid, maar de geschiedenis van de diverse volkeren... Die begint bij Babel. Het idee van Babel was, wij houden de mensheid bij elkaar Want op aarde moeten we allemaal gelijk zijn. Dat is niet de hemel, dat is Babel. Op, ja, ver voor de verlichting. Ja. Dat was toen al vrijheid, gelijkheid en broederschap. Allemaal dezelfde taal, dezelfde godsdienst of het gebrek daaraan. En in allemaal onder één regering en met maar één hoofdstad en met één toren. Dat is Babel. En toen zei de heer, maar dat was niet de bedoeling. En hij zei, kom aan, laat ons nederdalen. En dat is wat hij gedaan heeft. En hij heeft de mensheid verdeeld in verschillende volkeren. Die trouwens het hoofdstuk daarvoor al waren geïnventariseerd. In Genesis 10. Hebben we die? En ingedeeld in volkeren naar hun landpalen. Grenzen dus. En naar hun talen. Naar hun spraak. Daarmee heeft men mij uitgelegd ook naar hun cultuur. En daarmee naar hun aard. Want aan de taal kun je een volk herkennen. De aard van de mens drukt zich uit in de communicatie, in zijn taal dus. Een taal is dus cultuur. Als je culturen wil leren kennen, moet je talen leren. Zo ligt dat. Ik weet niet of ze dat nog vertellen nu, maar tegenwoordig moet je talen leren omdat je over de grens moet kunnen redden. Maar dan is de vraag, maar waarom zou je over de grens moeten kunnen redden? Ik geef het u maar ter overweging. Dat is de vraag toch? Waarom zijn mensen genoeg die gaan nooit de grens over? Er zijn mensen die blijven het hele leven lang in hun eigen dorp. Echt? Ja. En of ze dan een boel missen? Nou, dat weet ik niet.
Ze zullen het nooit weten.
Maar als u de grens over wilt, kunt u nog met ons mee volgend jaar naar Israël, Jordanië. We hebben een reizige voorbereiding. Eén bus vol en meer niet. Dus als je wil, dan moet je doen. Snel bij zijn.
Welke periode?
Nu. Mei. Begin mei. Nou, het was eind april, begin mei gewoon. De meivakantie. Dat is de duurste tijd van het jaar ongeveer, maar dat kan ik ook niet helpen. Dus u was gewaarschuwd. Want dat kan niet helpen. Want dan kunnen mensen kennelijk vrij krijgen. Maar die maar even terzijde. Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Er is geen enkele reden om van dat Babel in Openbaring te maken iets anders dan letterlijk Babel. Dat neemt niet weg, maar dit zijn drogredenen doen zich dan voor. Hè? Dat denkfouten, als zo je wil. Dat neemt namelijk niet weg dat achter het begrip Babel heel wat meer schuil gaat dan alleen wat geografie of topografie. Het is niet maar alleen een stad in Mesopotamië. Maar dat is het wel. Brussel. Moet ik nog meer zeggen? Brussel is meer dan een stad in een land dat zich België laat noemen. Bij gebrek aan wat anders, want ze moesten een neutrale naam hebben in 1832. Ik kon niet zo goed uitrekenen hoeveel jaar dat geleden is, maar vooruit. Ja, moesten een naam hebben, dat hebben ze maar België genoemd. Omdat er 2000 jaar daarvoor in de dagen van Julius Caesar nog Belgen rondliepen. Hoewel de meesten toen al lang overgestoken waren naar Brittannië. Als je Belgen zoekt, moet je in Brittannië wezen. Maar dat terzijde. Maar Brussel. Maar het is meer dan dat, dat weet u. Want Brussel staat voor een verenigd Europa. Hadden we het al over? Ja, we hebben het al over pech. Ja. Hoeft nou niet meer. Enzovoorts. Dus ja, Rome is ook een heleboel meer dan alleen maar een stad in Italië. Dat weet u toch? Over in Italië. Hoe lang bestaat Italië? Ook nog niet zo lang hoor. Nee, echt niet. Maar Rome bestaat al iets langer. Officieel vanaf 754 voor Christus. Maar ja, dan kijkt u er nou aan. Het jaar 1 is 754 ab urbe conditum. Sinds de stichting van de stad heet dat. U weet wel, urbe. Van urbi en orbi en zo. Laten we zitten. Maar Rome. Maar Rome is onder andere dat Rome van de christenvervolgingen onder de keizers in de eerste eeuw van onze jaartelling. Maar Rome is ook het Rome van de pausen in de dagen van Luther. We hebben het nog niet over Luther gehad, het is Lutherjaar. Die van 500 jaar geleden. Dat Rome. En volgens de protestanten was dat Rome het Rome van de christenvervolgingen. En aangezien Babylon in de Bijbel, Babylon is van de christenvervolgingen, moet het wel hetzelfde zijn. Maar dat is een misverstand. Want dan had het net zo goed Jeruzalem kunnen zijn, vinden sommigen dan ook. Het had wel Jeruzalem kunnen zijn, want in Jeruzalem kun je als christen ook geen kant op hoor. Denk niet dat je daar met een groepje zomaar kunt gaan staan op een plein en dan christelijke liederen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Dat kan je op de Dam in Amsterdam nog wel, maar in Jeruzalem niet. Nou ja, in het heel specifieke toeristengebied laten ze soms dingen doen. Dus onder het motto van ja, maar ze betalen toch, dus dat kunnen we wel hebben, maar daar blijft het dan ook echt wel bij. Je kan het niet doen.
Het enige dat je op
sluiting moet komen. Maar evangelisatie is daar verboden. Ja. Zo domweg is daar in de Joodse staat, in staat Israël, dat is verboden. Officieel. Dat kan niet, dat mag niet. Dus dat bedoel ik maar. En daarom kun je zijn naam overal wel opplakken. Babylon. Zo goed als dat men de naam Sodom, liefst nog uitgebreid met Gomorra, daar krijgt het wat meer gewicht mee. Sodom, heb je wat meer lettergrepen namelijk. Sodom en Gomorra, en al die os doen het altijd goed, want met o, dus o. Dan weet je dat het afkeuren, met een o is het afkeuren, nooit gemerkt? O, of doch. Dat is ook zo een. En ik heb het niet over je hond, maar gewoon over... hoewel ook. Edoch, dat is niet goed. Dan wordt het afgekeurd. Sodom en Gomorra, het is niet best. En het is een heel wat steden die naam meekrijgen. De laatste die ik tegenkwam was trouwens Amsterdam, vandaag nog. Toen zei de man, nee, als ik moet kiezen tussen Amsterdam en Staphorst, dan maar in Staphorst. En daar woont hij dus al jaren.
Nee, hij woont
nu net op. Is hij verhuisd?
Dat heb ik gisteren gehoord, ja.
Oh. Avakti is verhuisd, dat u het weet. Razak Avakti, onze broeder uit Irak, dan wel Iran. Nou ja, want die vertelde dat hij moest kiezen tussen Staphorst of Amsterdam. En toen zei hij, nou, niet in Sodom en Gomorra, dus dan maar in Staphorst. Waar hij achteraf toch niet zo blij mee was. Want hij heeft ons, ik was erbij, hij heeft in het publiek verteld dat Staphorst is ongeveer, lijkt toch in hoge mate op al die Arabische steden. En met dat orthodoxe Calvinisme, dat lijkt toch wel echt op de islam. Met als belang, daar is, onder andere ook met de rangorde tussen man en vrouw en de hond. In welke volgorde die dan over straat gaan. Maar ik vond het aardig opgemerkt. En de andere was die van, oké, en dan doe je het allemaal en word je dan zalig. En dan is die Staphorst, ja nou, nee, behalve als je uitverkoren bent. Deo volente, als God het wil. En in de islam is het inshallah, hetzelfde verhaal. Dat weet je niet zeker, want je kan van God niet op aan. Nee, dat zeggen ze er niet bij. Maar dat is toch de, wat geïmpliceerd wordt. Je kunt er niet van, je kunt er niet van, maar je weet het niet. Nou, van onze God kun je wel op aan en die heeft precies gezegd hoe het zit. En als je je daar nou aan houdt, dan is het geen enkel probleem. En dat is nog een understatement, want nou ja. Maar zo is dat, ja. En dit was niet, heb ik niet bedacht, maar dit was een betrekkelijke buitenstaander die hier in Nederland binnenkwam. Maar goed. Nee, er is geen enkele reden om onder Babel wat anders te verstaan dan het letterlijke Babel. Maar achter het letterlijke Brussel, achter het letterlijke Babel, zit wat anders. Namelijk heel Europa. Nou ja, achter Babel zit in ieder geval heel dat grote rijk rond Mesopotamië in het Midden-Oosten, in de Levant. Hoe zeg je zoiets? Want dat is groot, dat is Azië. Dat is niet Europa, dat is Azië. Heb je dat? Dat van Nimrod, maar dat van Nebukadnezar ook. En zelfs het zogenaamde Griekse Rijk, wij noemen het Grieks, de wereld noemt het Macedonische Rijk, omdat Griekenland nog helemaal niet bestond. Dus het wordt, nee, Grieks is de taal. En dus toch Grieks. En dus voor ons is het dan Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, maar het zegt alleen iets over waar de man vandaan kwam, uit Macedonië. En daar is hij uit vertrokken, u weet wel, met het bekende lied, dag vader, dag moeder. En nou is de vraag, hoe heette ze de zuster, maar dat weet ik niet. Nee. Maar hij is vertrokken en is nooit weer omgekomen. Hè? Dat is berenbordje, ja. Hij kwam... Ja, hij is nooit weer omgekomen, hij is naar het oosten getrokken en is, hij is een heel eind rondgetrokken daar, tot in Egypte aan toe, maar men zegt tot Afghanistan, Pakistan, India aan toe. Het is niet helemaal duidelijk kennelijk waar dan, maar het is een verbazend eind weg en heeft het allemaal onderworpen op de terugweg een rondje via Egypte enzovoorts. Heeft het allemaal onderworpen en is daarna, heeft hij zich gevestigd waar hij al die tijd al naartoe wilde, in Babel. En Babel werd zijn hoofdstad. Maar het is dus nooit, never, ever Europa. Daar heeft er niets mee van doen. En wat wij dus op grond van de Bijbel verwachten voor de betrekkelijk nabije toekomst, maar in ieder geval voor de dagen van de wederkomst van Christus, om het zo neutraal en objectief mogelijk te zeggen, is het herstel van een rijk daar in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Dat is wat het is. En toen riep iemand, nou, dat leek me, dat is al een poos geleden, maar iemand riep dat ooit, dat leek me toch dan wel erg onwaarschijnlijk. Dan moet ik u zeggen, ja, dat hebben ze ook altijd geroepen toen wij leerden. Nou, wij niet, want ik was nog niet geboren, het was ook ver voor mijn tijd. Nou, 100 jaar ervoor. Toen geleerd werd, ja, maar de Joden zullen zodanig terugkeren naar Palestina, een land dat ten onrechte zo genoemd wordt, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar ze zullen terugkeren naar Palestina en ze zullen daar een eigen staat weer hebben. En toen zei men, maak het nou, dat kan toch helemaal niet? Het is wel gebeurd. En al lang geleden, we vinden het tamelijk vanzelfsprekend. Dan zegt men nu, toen hebben ze de Palestijnen eruit gejaagd. Moet ik u zeggen, toen bestonden er geen Palestijnen, dus die kunnen ze er ook niet uitgejaagd hebben. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik wil het ook niet voor de Joodse staat opnemen. Dat is, mag van mijn kant helemaal niet verwacht worden. Maar je moet wel een beetje objectief blijven en weten wat er werkelijk gebeurd is. Maar het was dan ondenkbaar om zo te zeggen, maar het is wel gebeurd. En waar nu Babel ligt, nou, het was een dorpje, een jaartje of 100 geleden, ik neem het maar even ruim. Maar waar nu Babel ligt, was eigenlijk niks, een beetje een bult in het terrein waar, waarvan je dan, als je de verstand van had, kon zien dat daar ooit wel eens misschien gebouwen gestaan zouden hebben en dat er nog wat stenen in de grond zaten enzovoort. Ja, dat wel, maar dat daar ooit nog eens een keer een stad zou herrijzen die de hoofdstad van de wereld zou worden, ja, dat lijkt onwaarschijnlijk. Maar zo onwaarschijnlijk is dat al lang niet meer, hè? Want er is hard aan gewerkt, inmiddels. Maar ja, wat ik nou vertel over Babel, ik had net zo goed wat kunnen vertellen over Jeruzalem. Dat is niet zo oud. Het is gewoon, het is trouwens minder oud dan men gewoonlijk aanneemt. Maar Jeruzalem is de naam van de stad die voorheen heette Jebus. En waarvan de inwoners Jebusieten heten. Nog ongeveer tot in 2 Samuel 4. Of is het 5? Nou, ik ben al aardig dicht in de buurt, denk ik. Maar zoiets, dat wil zeggen, die stad was Jebus en er woonden Jebusieten tot de dagen waarin David tot koning, als koning erkend werd over alle stammen van Israël. Toen was hij dus al 7 jaar koning over Juda, zijn eigen stam. En was Saul al 7 jaar dood, om zo te zeggen. Toen alle stammen dus David als koning erkenden, toen was ongeveer het eerste wat David deed, Jebus veroveren. En hij zei nog wie het eerste enzovoort, die krijgt van mij, dan krijgen ze gewoon een vrouw cadeau of zo. Slans wijs, slans heer, broeder. Hè? Die zal er maar mee gestraft worden, nietwaar? Maar nou, David kreeg Michal, daar is hij niet gelukkig van geworden. Maar zij ook niet trouwens. Maar dat maar even terzijde. Maar wie het eerst komt, die enzovoort. Maar zo werd Jebus veroverd op de Jebusieten. Er staat trouwens bij dat ze verzuimd hadden dat te doen de afgelopen pak een beetje 600 en nog wat jaren. Sinds Joshua. Dat hadden ze moeten veroveren, hebben ze nooit gedaan. Kennelijk was het ook te moeilijk. Ze hebben het maar zo laten bestaan. Maar David veroverde de stad en noemde het vervolgens Jeruzalem. En maakte die stad tot zijn residentie. Historisch en kausaal waarschijnlijk, omdat hij ook vond dat het te moeilijk, moeilijk in te nemen stad was. Dat wil zeggen, goed verdedigbaar, hoog op de berg. Dat zal het wel geweest zijn. En nog net ligt niet eens in het stamgebied van Juda, waarvan hij het hoofd was. Het ligt in het stamgebied van Benjamin, maar wel net op de grens. Maar toen maar. Maar dat is Jeruzalem, zodat u niet denkt dat het al bestond in de dagen van Abraham en onder die naam. En dat daar toen een koning was onder de naam Melchizedek. Want die heet koning van Salem en niet Jeruzalem. Die heet koning van Salem en de Bijbel zelf vertelt ons dat dat betekent koning des vredes. Hij was trouwens ook koning van Tzadik en de plaats Tzadik bestond ook niet. Want het betekent koning der gerechtigheid. Hebben die nog? Het is geen geografische aanduiding. En als u nou helemaal niet meer weet wie Melchizedek was, dan zeg ik, het was gewoon de engel des heren. Kortom, de heer zelf. Ja, dat geloof ik. Dus daar heb ik ook geen minste twijfel over. Men lezen Hebreeën 7, dat moet voldoende zijn. Maar ik vind Genesis 14 ook genoeg, eigenlijk. Maar toch maar. Ja, maar Jeruzalem, ja, de stad van David. Maar u weet, Jeruzalem is niet alleen maar die stad daar op dat gebergte daar waar David zijn residentie en zijn paleis had en waar ooit de tempel stond. Jeruzalem is meteen ook de naam van heel het Davidische koninkrijk. En in latere dagen, en historisch dus nog steeds, is het de aanduiding van heel het Tweestammenrijk. Na de zogeheten scheuring van het Rijk. Want er zijn schriftplaatsen genoeg waar de namen Jeruzalem en Samaria in één adem genoemd worden. En waar we niet de minste moeite mee hebben, waar niemand ooit een vraag over stelt. Omdat iedereen weet dat Samaria staat dan in zo'n tekst voor het tienstammenrijk en Jeruzalem voor het tweestammenrijk. Hebben we die nog? Kortom, de naam Jeruzalem is de naam van de hoofdstad. Voor zover dat een begrip is dat in die dagen bestond. Nou ja, het was de residentie. Wij hebben daar weer wat anders van gemaakt, want dat weet u, in Nederland hebben we een hoofdstad en een residentie. Een hoofdstad en een hofstad. Je moet het langzaam uitspreken om een verschil te kennen. Maar een hoofdstad en een hofstad. Dat is mijn theorie, dat is allemaal academisch. Maar van oudsher, Jeruzalem is de residentie, de hofstad en dus de hoofdstad. Van waaruit het Rijk geregeerd wordt en daarmee krijgt het hele Rijk de naam van de hoofdstad. Zoals het is te deze dagen in heel de wereld. Die heb je toch, hè? Jeruzalem. En waar Babel de naam is van het koninkrijk dat vijandig staat tegenover God, is Jeruzalem idealiter, in de praktijk is het wel eens wat anders, maar is Jeruzalem idealiter de naam van het koninkrijk van God. En waar het dat niet is, heeft God er heel lelijke dingen over gezegd. De bloedstad. De stad die zijn profeten dood. Enzovoorts. Dat is niet best. En hoe vaak staat in de Bijbel dat, dat de Heer zegt dat Jeruzalem zal verwoest worden? Daar is Nineveh niks bij hoor. En hoe vaak is het ook al gebeurd? En hoe vaak moet het nog gebeuren? Nou, minstens één keer. Op grond van diezelfde profetieën. Waarom? Omdat het niet wil zijn wat het zijn moet. En daarom heeft de Heer ook zijn residentie verplaatst. En het koninkrijk gegeven aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Weet u nog? Uit Matteüs 21. En als logisch vervolg op wat ik nu zeg, kennen wij dus inderdaad een Jeruzalem dat boven is, want het blijkt daadwerkelijk dat de naam, en zelfs de namen, want er zijn er meer, voor Jeruzalem, dat de naam voor Jeruzalem gebruikt wordt ter aanduiding van de hemel. En in ieder geval zo nadrukkelijk, nee, het zijn maar twee teksten in het Nieuwe Testament, maar het Oude Testament is altijd dubbelzinnig, maar het Nieuwe Testament twee keer. Maar toch zo nadrukkelijk dat wij vele liederen hebben waarin Jeruzalem voorkomt. Al of niet specifiek onder die naam, bij name genoemd dus. Maar waarin Jeruzalem voorkomt als aanduiding van de hemel. Wij zijn op reis naar het paradijs. Jeruzalem daarboven. Dan heb je nog dat beroemde lied van het was night en was het, en ik lag te slapen en ik had een mooie droom. Pietje Brandy. Weet ik veel. De New Jerusalem. Het nieuwe Jeruzalem. En men ziet daarin de hemel. En via de hemel ziet men daar weer in het hiernamaals. Wat allemaal toch enigszins wringt, maar het is ook niet helemaal ten onrechte, maar daar wordt in die liederen echt niet gedacht aan, dat Jeruzalem daar in Canaan, Judea, om niet te zeggen Palestina. Men bedoelt er wat anders mee. En waarom is dat zo? omdat Jeruzalem de naam is van het Messiaanse Rijk. En gek genoeg, mark my words, want ik heb geen haast, ik kom toch niet hier doorheen deze laatste avond van het seizoen. En volgend seizoen over een maandje of 3,5, 4 of zo, dan moet ik toch weer de draad opnemen. Dus ik heb dus helemaal geen haast, maar mark my words, Babel. En je komt in Openbaring en er staat er Babel overdrachtelijk. Babel overdrachtelijk, Openbaring. Maar Jeruzalem, zelfde verhaal, zuster. Nou ja, overdrachtelijk al iets eerder. Want daar kom je niet onderuit, onder die twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Dat is Galaten 4. Kent u die nog? Daar wordt de naam Jeruzalem op twee verschillende niveaus toegepast. Oh, wat hebben wij westerlingen, wat wij materialisten, wij afgestomd, plat, oppervlakkig levende mensen, wat hebben wij daar toch grote moeite mee, dat dingen op verschillende niveaus worden toegepast en waar zijn. Gek genoeg, want we zijn wel flats gaan bouwen, met liften erin en zo, met verschillende niveaus. Maar zeker voor ons Nederlanders met dit platteland, zal ik maar zeggen, dat wij kunnen daar heel moeilijk mee. Op verschillende niveaus. Ja, als je dat leert, dan vervallen een heleboel theologische discussies ook meteen. Als je dat leert verstaan, het is niks bijzonders hoor, verschillende niveaus. Maar dan wordt Jeruzalem gebruikt op twee niveaus in Galaten hoofdstuk. Heb je dat opgezocht, Galaten 4?
Ja,
nee. Nee? Oh, ik heb er doorheen gepraat. Ja, dat is jammer. Nou ja, in Galaten hoofdstuk 4, daar heb ik u wel eens verteld dat je, dat lijstje heb je waarschijnlijk wel bij de hand, hè, want dat heb ik u wel eens verteld dat je dat maken moet, hè, dat lijstje, met twee kolommen. Nee? Heb ik u toch wel eens verteld, mag ik hopen? Ja. Oké, nou dan breng ik het u nou in herinnering. Er is geschreven, vers 22 van Galaten 4, er is geschreven in de wet dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Impliciet had hij dus ook twee vrouwen, een dienstmaagd en één vrije. Maar genen, het heeft iets met genen te maken, dat begrijpt u, maar... Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, is geboren geweest door de beloftenis. En het rijtje, dat kent u langzaam, maar dat hebben we daar liggen. Hè? Dus Abraham had twee zonen. Dat was Isaac en Ismaël. Eén uit de dienstmaagd. Dat was Hagar. En een uit de vrije, dat was Sarah. Dus Sarah en Isaac staan in de ene kolom en Hagar en Ismaël staan in de andere kolom. Maar degene die uit de dienstmacht was, is naar het vlees. Dus dat woord staat weer onder die kolom van Hagar en Ismaël. Dat is de linker kolom, Hagar, de dienstmacht. Is de Nee, natuurlijk is dat niet de rechtse. Hè? Ja. Moet je ook nog uitleggen tegenwoordig. Dat is de linker kolom. Je weet wel wat link is. En links, slinks. Dat, je kent dat woord toch? Hadden we het over... Ja, toch. Denk, hoe heet het die man ook weer? Ja, daar hebben we het al over gehad. Ja. Dat is de slinks, de linkerkant. En aan de rechterkant heb je dus de vrije. Vrije, staat in je lijst, vrije. Bij die andere staat slavin, de vrije, en het is Hagar, en het is het woord vlees. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, ziet u het niveauverschil? Heb je ook zo'n niveauverschil? Het is letterlijk waar, het is letterlijk gebeurd, het is historie, maar op een ander niveau zijn het geestelijke dingen. En hetzelfde plaatje, dezelfde tekening, dezelfde verhoudingen, die bestaan ook op een ander niveau. En daar zijn ze ook de uitdrukking van. En daarom worden deze dingen ook in de Bijbel vermeld. Dat wil zeggen, zijn deze dingen hun overkomen ons tot voorbeelden enzovoorts. Hè? Ja. Het welke dingen zijn die andere beduiding hebben? Want deze zijn de twee verbonden. U weet, dat is kennelijk het oude en het nieuwe verbond. En u weet meteen waar u het in moet vullen. Want het oude is natuurlijk onder Ismaël, die de laan uitgestuurd werd. En dus onder Hagar, die de laan uitgestuurd werd. Toch? Ja. Van de berg Sinaï, dat is dus de linkerkant, de berg Sinaï. Tot dienstbaarheid, heb je weer zo'n woord, linkerkant. Dienstbaarheid, barende, het welk is Agar. Want via het Grieks raak je je haar kwijt. Nou, via Zeeland ook, geloof ik. Maar, want we hadden het nog niet over Zeeland gaat vanavond. Hè? En over Waterland Kerkje. Nee. Oké. Okay. Welke is Agar? Omdat de Grieken geen H schrijven. Want dit namelijk Agar is Sinaï. Let op dat er niet staat dat het overdrachtelijk bedoeld is. Dat word je geacht te begrijpen. Dit is een metafoor. Hagar is Sinaï. Een berg in Arabië. Kijk, het heeft nog topografie ook. Vind ik ook altijd leuk om dit vers. Omdat er uitdrukkelijk staat Sinaï ligt in Arabië. En Arabië, dat is heus Saoedi-Arabië. Want dat andere Arabië heet, dat komt door het misverstand van Helena. Die zei, dit is de berg Sinaï en dit gebied noemen we dus het Sinaïtisch schiereiland en dat maken we tot Arabië, want in de Bijbel staat dat Sinaï ligt in Arabië. En toen hadden ze het verkeerd gezegd, want Sinaï ligt in Arabië, dat is Saoedi-Arabië en het is aan de overkant van de Golf van Aqaba, zijnde de Schelfzee. En hier staat gewoon zwart op wit. En het is volstrekt ook in overeenstemming met de Bijbel. Ik geloof dat ik u dat laatst, of was dat hier niet, ik heb het laatst ook ergens verteld. Daar staat er bij Schelfzee, in je grosheid, de Bijbelse encyclopedie, of Wiesen encyclopedie, kan niet schelen, je computerprogramma waarschijnlijk ook. Daar staat de Schelfzee, of Rode Zee, wie het maar vertaald heeft, Schelfzee. En daar staat er, dat is altijd de Golf van Aqaba. Behalve bij de uittocht uit Egypte. De doortocht door de Schelfzee was niet de Golf van Aqaba. Maar als er later staat dat ze kampeerden bij de Schelfzee, kampplaats weer bij de Schelfzee, kwamen ze een paar keer terug aan de Schelfzee, dan zeggen ze, dat is de Golf van Aqaba. Alleen bij de uittocht is een uitzondering. En dan weet je dat je geflikt wordt, hè? Ja, dan weet je dat iemand heeft zitten klungelen. Hij heeft historisch zitten verdonkeren, maar dat is wat gebeurt, ja. Maar Arabië, Saoedi-Arabië, daar wil je niet wezen, want daar ligt Mekka. In die buurt, maar het is ook hetzelfde, het is wet. En dan is het de Heer kwijt. Echt, het is wat wet doet, ja. Maar er staat dit, Hagar is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem. Ja, voor als u zou vragen welk Jeruzalem, die vraag is dus gewettigd. Komt ook voort uit het Oude Testament, want je vraagt je dan toch al wat. En er staat er Jeruzalem dat nu is. Het Jeruzalem namelijk dat dienstbaar is, dat wil zeggen in slavernij, met haar kinderen, uiteraard. Niet alleen Jeruzalem, bovendien wat zou dat zijn, hoopstenen? Met haar zonen, met haar kinderen of wat dan was, degenen die daar deel van uitmaken. En niet alleen degenen die in de stad wonen, maar ook degenen die waar ook in de wereld wonen en die onder de Joodse beginselen leven. Dat is Jeruzalem. Want Jeruzalem is voor de Joden nog steeds de stad, ongeacht wie er woont. En de groet is tot volgend jaar in Jeruzalem. Want dat is toch een ideaal, dat op een of andere manier. Nou ja. Maar er staat, dat is in slavernij, het staat dus aan de verkeerde kant. Links. Zie? Dat is Jeruzalem dat nu is. Maar nou Jeruzalem op ander niveau, namelijk maar Jeruzalem dat boven is, dat wist je nog niet. Je had het kunnen vermoeden uit de psalmen. Dat misschien toch de naam Jeruzalem staat voor iets anders, voor iets hogers dan de stad van David. Dat het misschien toch was in de breedte de aanduiding van het Messiaanse Rijk. Of de stad van de Messias, en dat is niet noodzakelijk op aarde alleen maar. Maar mocht je dat gemist hebben, of dat helemaal niet gezien hebben, dan staat het hier. Maar Jeruzalem dat boven is, zodat de oppervlakkige zielen als wij zijn, wij hebben bedacht dat er in de hemel, dat is ook een soort land, maar dan een etage hoger, dat dat ook geregeerd wordt, de hemel, vanuit een stad met de naam Jeruzalem. Dat is ook een misverstand. Dan hebben we Jeruzalem nog steeds te laag opgevat. Jeruzalem is de naam van het Messiaanse Rijk. En die stad Jeruzalem op aarde is daar de uitdrukking van. Alleen daar is het mee mis. Maar Jeruzalem daarboven is, is gewoon het koninkrijk van de Messias. En dat is niet op aarde, maar in de hemel. Zodat voor alle praktische doeleinden onder dat Jeruzalem verstaan wordt, niet maar een stad in de hemel, maar heel de hemel. Of is u dat nooit opgevallen? En ik voer als bewijs altijd aan de zangbundel vol met geestelijke liederen, omdat dat tegelijkertijd een afspiegeling is van de theologische opvatting van minstens de laatste 200 jaar. Als je tenminste niet al te moderne zangbundel hebt. Dat ga je niet allemaal op. En dat is het nut van zangbundels, vandaar dat ik niks op heb met de moderne projectie van liedteksten enzovoort. Ik vind het nergens voor nodig een zangbundel hoor je te hebben. Dan heb je meteen een historisch document in handen. En liefst met de datering van de liederen erbij, als het even kan. Heb je dat? Dat vind ik belangrijk. Echt wel. Want er zal blijken dat heel wat liederen die wij tot vandaag zingen op de Dam, af en toe. Wanneer doen jullie het weer eigenlijk? Nou goed. Zaterdag, oké. Dan weet u waar. Waar? Oranje Vrijstaat, mooie naam. Ja, ja. Oranje Vrijstaatplein. Nou, om 10 uur 's morgens al. En dan heel de dag, hè?
Ja.
Oké, ja. Maar dat die, als je met die liederen aan het zingen bent, dan heb je dus inderdaad, kijk maar eens welke jaartallen erbij staan enzovoorts. Hoe oud die liederen al zijn. Ja, je hebt dus een heel stuk christelijke cultuur, dan wel theologische geschiedenis in handen. Vind ik erg nuttig. En dan zeg ik, kijk maar naar je liederenbundel. Dan kun je dat zien. Lichtstad met die parelen poorten. En wat bedoelt men ermee? Ja, niet Eindhoven. Om, voor sommigen onder u, niet Parijs.
Niet Parijs.
Oh, Lichtstad. Ja, toch? Je hoeft het nooit uit te leggen. Men weet waar het over gaat. Over de hemel. En toch is dat ook raar, omdat de terminologie van het lied ontleent is in Openbaring 21 en 22. En dat gaat niet over de hemel.
Ja, nou, dan in 21
en 22. Nee, dat gaat niet over de hemel. Dat is het misverstand. En ik doe er lang over, maar ik probeer u dat nu weer te vertellen. Want dan ga je weer Jeruzalem in de naslag werken, er staat van David, ligt op de zoveelste breedtegraad, zoveelste lengtegraad en wat het maar was, enzovoort. En de geschiedenis, en David, en koninkrijk, en weet je veel wat, en Jeruzalem. En dan overdrachtelijk, oh ja, overdrachtelijk, Galaat 4, deze, vers 26, Jeruzalem daarboven is. En dan komen ze, en natuurlijk Hebreeën 12, want daar kom ik nou weer niet, dat had ik nog willen noemen, Hebreeën 12. En dan kom je in Openbaring 21 en 22, en dan zeggen we, ja, dat is overdrachtelijk, dat is de hemel. Althans, Nee, nou, kijk, nou komt... Nou zijn we daar nog niet, in dat hoofdstuk. Dat komt in een volgend seizoen pas. Maar daar kom je dus meteen mee in de problemen. Want als je het dan echt leest daar, dan heb je het over... Dan heeft men het over een stad. Ik noem het altijd, enigszins ironisch, een geprefabriceerde stad. Want het is modern, hè? Het is prefab, komt uit een fabriek. Het is al... Toon van Elders klaargemaakt. En er komt dus een grote kraan of wat er maar komt. En die laat het zaakje vanuit de hemel, zo door een gat in de wolken. Zo. Nee, ik spot er niet mee. Maar dan zie je, staat er toch dat ze Nederland uit de hemel op de aarde. Dan ga je uitrekenen hoe groot die stad is, zo lang, zo breed omhoog. Is hier nog een kubusvorm ook? Je moet er toch niet aan denken dat je er ergens links bovenin woont.
Aan de buitenmuur.
10.000 hoog achter. Of hoe hoog dat maar is. Hoe kom je eruit? Maar je kan er niet uit. Je moet erin. Want buiten zijn de honden en de wat er allemaal maar is. En de moordenaars. Dus je kan er niet uit. Je kan er wel in, want de poorten staan open, maar het is allemaal een beetje bloedlink enzovoort. En dat wordt dan op de aarde neergezet nadat we eerst een nieuwe aarde gekregen hebben. Want zo leest men dat dan, zo is de hoofdstukkendeling trouwens ook gemaakt. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, en daar op de nieuwe aarde zakt dan vanuit de hoogte, zakt er zo'n kubus. Hoewel het net zo goed een bol had kunnen zijn hoor, of een piramide. Even lang als breed als hoog. Kan allemaal, hoor. Ja. Dat zakt dan uit. Maar goed, dus de meeste tekeningen is het een kubus. En ik heb tekeningen gezien. Er heeft in de kubus nog weer een piramide getekend. Heb je alles gehad. Behalve de bol. Maar goed, het zakt uit de hemel op aarde. Wordt daar neergezet. En we zijn hem helemaal kwijt. En zo lees je het als in openbaring 21 en 22. Doen we dat niet, dan lezen we het daar niet. Gebruiken we gewoon de termen die daar staan over dat Jeruzalem ter aanduiding weer van de hemel. Toch weer. Want u weet hoe het is in de hemel, toch? Er zal geen dood zijn, nog rouw, nog gekrijt. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Sommigen kunnen niet nalaten zeggen, dus dan wordt daar toch gehuild, anders kun je de tranen niet afwissen. En dat hopen ze, dat het daar, want ze vinden dat het nog niet volmaakt mag zijn. Maar toen maar. Maar zoiets, en dat is dan de hemel. Ik moet u zeggen, ja, dat staat niet in de Bijbel over de hemel, maar nu ben je die dingen over het nieuwe Jeruzalem aan het toepassen op de hemel. Is het dan onjuist? Gij zult dan tot mij zeggen, enzovoort. En u zult dan tot mij vragen, sprekert, enzovoort. Ja. En dan, ja, dan moet ik u zeggen, ja, het berust allemaal op een misverstand. Het berust allemaal op een... Jeruzalem is het koninkrijk van Christus. En wat daar beschreven wordt, is het koninkrijk van Christus. En dat zal in de toekomst, nee, ik ga het meteen goed zeggen. Dat koninkrijk van Christus is nu al in de hemel. En wij zijn er burgers van. Dat stond hier, maar dat was de volgende zin in Galaten. Ik ben toch weer terug. Het is me weer gelukt. Maar Jeruzalem daarboven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Dat is een Semitische term, dat heb ik je vorige keer ook gezegd, dat moeder een Semitische term is in verband met de moeder van alle hoererijen. Zo van, die horen daar thuis. En dit is ons allermoeder, daar horen wij thuis namelijk. De moederstad, heet zoiets, of zo. En Hebreeën 12, dat is de andere tekst in het Nieuwe Testament waarin de naam Jeruzalem gebruikt wordt voor iets hoogs, voor de hemel zeg maar. Daar staat dat wij zijn ingeschreven in dat Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem, met de ontastelijke berg, niet Sinaï, maar Sion. En wij zijn gekomen tot dat Jeruzalem, dat wil zeggen daar horen wij thuis. Dat is heus hetzelfde Jeruzalem als uit Openbaring 21 en 22. Alleen het is niet op aarde vooralsnog, het is in de hemel. Want we hebben van doen met het verborgen koninkrijk van Christus. Dan ben ik terug in Openbaring 1 en 2 en 3, tot een zekere hoogte. Maar het is het verborgen koninkrijk van Christus. En dat zal in de toekomst openbaar worden. En dat is niet na de jongste dag. Dat is niet op de nieuwe aarde. Maar het is in de wederkomst van Christus. Want in de wederkomst van Christus zal dat verborgen koninkrijk op aarde openbaar worden. En dus nederdalen vanuit de hemel naar de aarde. En mocht u daar nou moeite mee hebben, moet ik u zeggen, neem de liederenbundel. Nou, de Bijbel is makkelijker. Neem de Bijbel. Uw koninkrijk komen, maar dat had de liederenbundel kunnen zijn, want Jordaan zingt het. Jean Jardin zingt het. Ik vind dat prachtig, Jordaan. Hoe heette die man eigenlijk? Musser heette, ja, Musser heette die, geloof ik. Johnny Jordaan. Hij heette toch niet Jordaan?
Nee, dat weet ik, maar Musser.
Ik dacht Musser. Nee, niet met een thee, maar zonder de thee. Zonder de thee. Dus alleen met koffie. Maar Musser, dacht ik. Maar toen maar. Dat doet er ook niet. Maar hij zingt dat wel over uw koninkrijk komen. Prachtig lied. Alleen als ik het één keer gehoord heb, dan moet ik het eerst een paar dagen niet meer horen. Want, hè? Het is emotioneel. Het is, je komt er niet onderuit. Het is zo verschrikkelijk goed. Maar, ja, maar goed, over dat koninkrijk. Uw koninkrijk komen, en dit is wat ik altijd roep, waar vandaan dan? Niet uw koninkrijk worden opgericht. Uw koninkrijk komen implicerend, het is eerst ergens anders. Dat klopt, want de Heer zei, nu is mijn koninkrijk niet van hier, enzovoorts. Het is dus eerst ergens anders. En hij zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk. Het is dus eerst ergens anders. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Volgende zin. Ja, u wil geschieden, maar dat is hetzelfde als uw koninkrijk komen. Tenminste, in de klassieke opvattingen omtrent koningschap en koninkrijk. Maar anders is het een gebed voor het doorknippen van linten, maar dat kunnen we zelf ook wel. He? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Ja, dat is het antwoord op de vraag, waar vandaan dan? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, niet zowel in hemel als op aarde, maar eerst in de hemel, daarna ook. Gelijk in de hemel, dat moet er eerst zijn. Gelijk in de hemel, alzo ook. Dat wil zeggen, vanuit de hemel wordt het gevestigd op de aarde. Maar dat wist je al, daarom heet het koninkrijk van Christus ook het koninkrijk der hemelen. Met de zogenaamde genitivus van oorsprong. Tweede aanval van oorsprong, der hemelen. Hoe zal der hemelen? Is het dan in de hemel? Nee, het is op aarde, maar dat betekent dat het vanuit de hemelen komt. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En zonder dat het uit de hemel verdwijnt, overigens.
Die aarde is toch ook de nieuwe aarde?
Nee, het is op deze oude aarde al. Het is nog 1000 jaar voordat die nieuwe aarde komt. Nee, die hoofdstukindeling is ongelukkig. Het nieuwe visioen. Ja, sorry, de hoofdstukindeling is ongelukkig. Het eerste vers van hoofdstuk 21 moet je lezen als het laatste vers van hoofdstuk 19. Openbaring. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je hoort uitdrukkelijk, dat blijkt uit het verband, bij de voorgaande pericoop. Maar de vertalers geloofden nou eenmaal niet in deze dingen. In een 1000-jarig rijk, zal ik maar zeggen. Daar zit het probleem. Daar krijg je die verkeerde indelingen van. De pericoop daarvoor van hoofdstuk 19. Pericoopje daarvoor begint met. Ik zag geen plaats meer voor de oude, voor de hemel en aarde. Zijn voor zijn aangezicht gevloden. Is voordien geen plaats meer gevonden. Dat is vers 11. En hij eindigt met 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Dat is die zee uit vers 13. En daarna zou je een nieuwe pericoop pas moeten beginnen. En ik, Johannes, zag, en dan komt de volgende visioen. En dat is de samenvatting van het hele Bijbelboek. Namelijk, wat hij zag is de openbaring van het koninkrijk van Christus vanuit de hemel naar de aarde. En daarmee zijn alle problemen van het visioen opgelost. Die men gewoon niet wil zien. Maar ja, je leest het toch. En er staat, hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Hoezo tranen in de hemel? Nee, het gaat over zijn koninkrijk. En mag ik u wat anders vragen? En doet hij dat nu niet dan? Tranen van de ogen afwissen? En er staat toch al, zo is dan, wie in Christus is een nieuwe schepping. En er staat toch al over ons, 2 Korinthe 5 staat dit. En er staat toch ook bij, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Begrijp je wel? Wij wonen al in dat nieuwe Jeruzalem. Alleen, dat is nog in de hemel. Maar in de toekomst zal dat koninkrijk dat in de hemel is zich uitbreiden naar dan wel gewoon nederdalen naar de aarde. Dat is wat gebeuren zal. En dat gebeurt niet na de jongste dag, dat gebeurt daarvoor. Voor de 1000 jaren feitelijk. Nou ja, er zit lang oprekt en je filosofeert wat. Maar je kan het beter niet doen hoor, dat filosoferen. Voordat je het weet, denk je aan dingen die helemaal onbijbels zijn. Riek me de bek niet los. Welk dialect is dat? Riek me de bek niet los. Ik dacht dat het uit het Fries kwam deze keer. Maar goed. Nee, we werden niet meer open, zeggen wij. Maar je moet het niet, maar anders zou je kunnen denken, hij daalt neder vanaf de opname van de gemeente of vanaf het eind van de 70ste week voor mijn part. En dan zo tot aan de jongste dag aan toe en dan is het voltooid. Maar dat kan ik beter niet gezegd hebben dit hoor. Want waar het over gaat is gewoon de dagen van, die wij noemen de wederkomst van Christus. Waarbij de hemel scheurt, waarbij hij uit de wolk, uit de hemel, nederdaalt op aarde en er orde op zaken stelt en zijn koninkrijk op aarde vestigt. Dat koninkrijk is het. En wie ongelovig is, gaat dat koninkrijk niet binnen. Het is nog steeds zo dat de honden, de moordenaars en de leugenaars zijn buiten het koninkrijk, maar de poort staat altijd open en het licht brandt in de gang. Zoals de lied. Oh, dat is de verkeerde bundel. Nou ja, ik zie een poort wijd openstaan, bedoel ik dan, hè? 140 uit de bundel van Johannes de Heer. Ja, precies, ja. Die poort staat open, wie wil kan binnen. Zie? Maar alleen iets wat rein is en gerechtvaardigd is, kan binnen. En dat is nu al zo. En vandaar dat er ook kan staan dat het gebaseerd is op zowel de 12 stammen van Israël, vanwege de 12 fundamenten, en op de 12 apostelen, vanwege de 12 poorten, enzovoort. Want de 12 stammen van Israël, maar ook de 12 apostelen, liggen ten grondslag aan de vestiging van dat koninkrijk, sowieso. Verborgen of geopenbaard, daar begint het mee. Het loopt via Israël, en dus alle 12, maar 12 staat sowieso voor heerschappij. En het gebeurt via officieel de 12 apostelen die met autoriteit getuigen zijn van de opstanding van Christus. Met autoriteit. En als profeten. En dus hun namen worden afgedrukt bij de fundamenten en bij de poorten van die stad enzovoort. En verder is het idee, heeft maar één afmeting, het is maar één norm. Betekent dat. Want een norm is een afmeting, een maat namelijk. En daarom even lang als breed als hoog, maar driedimensionaal, maar het is toch één maat. Dat is het dan. De norm is dat je moet wedergeboren zijn. Je moet deel hebben aan Christus. Die is onze norm en maat. Begrijp je wel? En daar in die stad, ja, daar is de Heer en hij is ons licht. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun, enzovoort. Ja, en hele verzameling clichés in zo'n lied, maar ik vind zo'n lied mooi. Juist omdat het clichés zijn. Maar ze ook voor een deel ontleend aan dat Jeruzalem, want die heeft de zon niet van nodig, nog de maan, dat wil zeggen niet een normale fysieke licht. Maar wij wandelen in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En de Heer is ons licht. En dat is wat daar dus staat. Maar ja, we zijn die dingen kwijtgeraakt. Hoofdzakelijk eigenlijk omdat we als christen niet geloven in dat de Heer inderdaad zo rijk op aarde zal vestigen. En als het profetieën die dan gaan er tegenkomen, worden ze ogenblikkelijk verdonkere maand, weet dat. Nou goed, maar daar moeten we het eerst dringend bij laten, want het is heus hoog tijd.